Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het laatste Bijbelboek, ook in het laatste hoofdstuk daarvan, hoofdstuk 22. En we lezen vanaf vers 6 tot en met vers 21. Dus Openbaring 22 vanaf vers 6 is de schriftlezing.
En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie, deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broeder en de profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil wordt. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en ze door de poort mogen binnengaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Wie deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Op deze derde Adventszondag, gemeente, is de tekst voor de bediening van het woord vanmorgen uit de Openbaring 22 en daarvan vers 17. Openbaring 22, vers 17, daar lezen wij: en de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. We leven weer midden in de adventstijd, gemeente. En over anderhalve week is het, zo God het geeft, weer 25 december en dan vieren we het kerstfeest. Maar we doen dat in de keiharde realiteit van deze wereld. Hoe prachtig en hoe mooi misschien de sfeer ook kan zijn in deze tijd van het jaar. En hoeveel mensen daarin misschien ook opgaan. We leven in een wereld vol oorlog. Mensen die om het leven worden gebracht. Terrorisme, gevaar, mensen die op de vlucht zijn. Van de week kreeg ik nog een filmpje doorgestuurd van een van onze vissermannen op zee, die in de verte een boot zag met allerlei vluchtelingen daarin. Het is maar de vraag of ze het er levend van afbrengen. Dat is ook adventstijd. En wat is er een onrecht in deze wereld? Wat worden er mensen vervolgd, vertrapt en veracht? En wat is er in onze samenleving? Een hardheid, een polarisatie, zoals we dat noemen, tot zelfs in het parlement toe. We vieren Advent. We zijn onderweg naar de herdenking van de geboorte van Christus. Maar van ouds heeft de kerk de adventstijd niet alleen maar gebruikt om zich voor te bereiden op het kerstfeest, maar door de eerste komst van Jezus heen zich ook voor te bereiden op die tweede komst. Want als u of jij zich misschien afvraagt, gaat het allemaal zo door in deze wereld zoals het nu gaat? En we hebben het gevoel dat het allemaal erger wordt. En we hebben allemaal het gevoel dat we niet weten waar het met deze wereld en ook met ons werelddeel Europa heen zal gaan in de komende jaren. Grijpt God niet in om recht te zetten wat verkeerd is? Jazeker. Dat laat juist de adventsboodschap van vanmorgen ons zien. Een adventsboodschap waar vooral de nadruk ligt niet op de voorbereiding op zijn eerste komst. Maar nu we 2 adventszondagen gehad hebben, is het ook goed om ons te richten op die tweede komst. Zijn komst op de wolken van de hemel. En we heten toch niet voor niets Maranatha-kerk. Maranatha. Het is eigenlijk het woord van onze tekst. Kom. Maranatha, dat betekent kom Heer. En dat heeft nog 2 betekenissen. Ik weet niet of u dat weet. Maar het betekent ook de Heere is gekomen. Met andere woorden, hij is mens geworden. Hij is al een keer eerder gekomen. En de 3e betekenis is hij zal komen. En daarom willen we vanmorgen stilstaan bij dat ene woordje dat in onze tekst zo krachtig en kernachtig klinkt. Kom! Dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen. Kom! En in de eerste plaats is dat het verlangen van de geest. In de tweede plaats is dat het verlangen van de bruid. En in de 3e plaats is dat het verlangen van Christus. Dus kom, dat is het verlangen van de geest, van de bruid en van Christus. Ja, de woorden van onze tekstgemeente staan in het laatste gedeelte van het Bijbelboek Openbaring, maar ook in de laatste bladzijde van de Bijbel. Deze woorden schrijft Johannes nadat hij alles wat hij gehoord en gezien heeft op Patmos op zich in heeft laten werken. En wat heeft Johannes veel gehoord en gezien, ik kan dat vanmorgen natuurlijk niet allemaal noemen. Maar 1 ding is duidelijk, wat Johannes gezien heeft. Er is een troon in de hemel en vanaf die troon regeert de Heere Jezus. Het Lam met het boekrol van de wereldregeringen van de wereldgeschiedenis in zijn handen. En Johannes ziet een beweging dat dwars door alle gerichten en oordelen over deze wereld heen de Satan aan de verliezende kant staat. En Jezus Christus straks zal overwinnen en in heerlijkheid zal komen. Daarom wordt Openbaring een troostboek genoemd. Een troostboek voor Gods kerk. We zien de grote lijn. In deze wereld gaat het goed met de kerk van de Heere Jezus en met het koninkrijk van God. En de duivel, hoe krachtig en hoe machtig hij zich ook voordoet, met alle machten van het kwaad en van de zonde, zij zullen straks voor eeuwig teniet gedaan worden. Johannes ziet het. En Johannes hoort. Straks zullen hemel en aarde voorbij gaan. En zegt Johannes, ik zag het nieuwe Jeruzalem. Van God uit de hemel neerdalen als een bruid die voor haar man versierd is. Babylon, dat is de naam die voor de wereld wordt gebruikt in het Bijbelboek Openbaring. Dat is de stad die valt. Er blijft niets van over. Maar het nieuwe Jeruzalem, dat daalt neer van God uit de hemel. En dat is tot in eeuwigheid. En Johannes die schrijft in dat laatste stukje hier van zijn Openbaring nog eens een keer heel nadrukkelijk op dat de Heere Jezus zelf deze dingen onder zijn aandacht heeft gebracht. Hij voert de Heere Jezus zelf sprekend in. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om deze dingen te getuigen. Dat is ook de boodschap van vanmorgen gemeen. Dit zijn maar geen woorden van een mens wat we hier lezen en wat we hier horen. Het is Jezus zelf die vanuit de hemel u, jou en mij onder de aandacht brengt. Deze dingen. En tot 3 keer toe heeft de Heere Jezus in dit korte stukje gezegd, zie, ik kom haastig. Ja, dat weten we natuurlijk wel met ons verstand, dat de Heere Jezus komt. Maar de vraag is vanmorgen, rekenen we er ook mee? Leven we er ook uit? En wat betekent dat dan, als je eruit leeft en als je ermee rekent? Wel, nou, dat lezen we vanmorgen in de reactie op die aankondiging van de Heere Jezus. Nadat alles wat Johannes gezien en gehoord heeft, dan lezen we de reactie in onze tekst vanmorgen. En de geest en de bruid zeggen, kom. Dat is maar een kort woordje natuurlijk. Het is een kort gebed. Maar dat ene korte woordje, dat zegt alles. En wie zeggen dat gebed? Wie bidt? Kom. Ik wil dat toch even iets onderscheiden vanmorgen. Dat allereerst de Heilige Geest bidt. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Dat de Heilige Geest aan het bidden is tot aan de wederkomst van de Heere Jezus. Kom! Waarom zou de Heilige Geest dat doen? Waarom laat de Heilige Geest hier vanmorgen in onze tekst zien dat hij een groot en een diep verlangen heeft. Dat de Heere Jezus straks zal verschijnen op de wolken van de hemel. Hij verlangt ernaar, gemeente, dat het werk van God helemaal af is. Hij is sinds de Pinksterdag onophoudelijk bezig in deze wereld om de kerk van de Heere Jezus bijeen te brengen in de eenheid van het ware geloof door de prediking van het evangelie. Achter al die verkondigers van het evangelie in heel deze wereld, daar zit het werk van de Heilige Geest achter. Daar zit de Heilige Geest zelf achter, die bezig is om zondaren in te winnen voor de Heere Jezus. Hij verbreekt harde harten. Hij dringt door tot in het binnenste van zondaarsharten, om ze te trekken uit de duisternis tot het licht. Kijk, met kerst dan spreken we over de vernedering van de Heere Jezus, dat hij mens is geworden. En dat is helemaal terecht en dat laat ik vanmorgen ook helemaal staan, gemeente. Maar hebt u er wel eens over nagedacht wat het voor de Heilige Geest heeft betekend, dat hij met Pinksteren is uitgestort in Jeruzalem en van toen af aan in deze wereld woonde en werkte in zondaarsharten. En dat hij bezig is om de kerk van de Heere Jezus uit te breiden. En welke kracht dat kost. Daar is de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest voor nodig. Want de harten waarin de Heilige Geest gaat werken, dat zijn harten die van nature helemaal niet op God gericht zijn. Gaat maar na bij jezelf. Als de Heilige Geest je inwint voor de Heere Jezus, dan ontdek je toch de vijandschap en de weerstand en het verzet dat er van nature in je eigen hart is. Wij zijn niet zo meegaand. Wij zijn niet zo gewillig om de Heere te zoeken en de Heere Jezus te volgen. De Bijbel laat het ons zien dat er niemand is die God zoekt. En dat doet nu de Heilige Geest. En daar is hij al mee bezig, gemeente. Meer dan 2000 jaar. En als je dan rekent dat hij ook al voor zijn uitstorting werkte vanuit de hemel in zondaarsharten, dan zeg je, dan is hij al eeuwen bezig. Altijd met dat werk om zondaren bij Jezus te brengen. En het is ook zijn liefste werk om dat te doen. Want de Heere Jezus die heeft van de Heilige Geest gezegd, die zal mij verheerlijken. Daar is hij op uit. Om plaats te maken voor de Heere Jezus. Om de Heere Jezus in u en in jouw leven te verheerlijken. Dat hij de grootste en de heerlijkste plaats in je leven krijgt. En de Heilige Geest die verlangt ernaar dat dat werk straks volmaakt af is. En dat de kerk van de Heere Jezus als een bruid aan de bruidegom kan worden voorgesteld. Daar is deze zondag ook voor bedoeld, gemeen. Beseffen we dat? dat de Heilige Geest bezig is, ook onder ons, om de bruid voor de Heer Jezus Christus te werven en de bruid straks onbevlekt, zonder enige rimpel en smet voor te stellen aan Jezus, de bruidegom. Dat is het adventsverlangen van de Heilige Geest. En als je de Heer Jezus kent, zou je dat adventsverlangen dan toch ook niet in je eigen hart kennen? Dat werk van de Heilige Geest dat erop uit is. Ook in je eigen hart om meer van de Heer Jezus te kennen. Meer voor Hem te leven. Meer tegen de zonde te strijden. Uitzien naar de volkomen verheerlijking van de Heer Jezus. Ook in mijn persoonlijk leven. Want er is nogal zoveel tekort. Dus het is het verlangen van de Heilige Geest. Dat Jezus straks samen met zijn bruidskerk is. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Dat is zijn doel. En daarom hoort u hem vanmorgen bieden. Hier in deze tekst. Kom! Maar niet alleen de Geest bidt. De bruid bidt ook. En wie is de bruid? In het vorige hoofdstuk lees je dat de bruid de vrouw van het lam is. Dat wil zeggen, alle die gekocht zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Allen die hem toebehoren. En wat is het mooi dat de kerk hier zo getypeerd wordt en zo onder woorden wordt gebracht. Zij is de bruid van de Heer Jezus Christus. Wanneer ben je een bruid? Nou, je bent een bruid. Nee, niet als je pas verkering hebt en krijgt. Een bruid ben je als je plannen gaat maken. Als er een trouwdag komt. Als er ondertrouw is. Dan word je een bruid. En wat is het kenmerk van een bruid? Nou, alles staat in de teken van de voorbereiding op de trouwdag. En dat is vaak natuurlijk een hele drukke tijd. Want alles moet klaar voor de trouwdag. Maar je ziet er ook naar uit. Je ziet er ook naar uit. En niet alleen maar naar de trouwdag, maar de trouwdag betekent dat je voor altijd bij je liefste mag zijn. Bij je man, bij je vrouw mag zijn. Voor altijd bij elkaar. Daarom verlangen bruid en bruidegom naar de trouwdag. Als een bruid er niet naar uitziet dat de trouwdag aanbreekt, dan zeg je toch wel, zit het eigenlijk allemaal wel goed? Dan klopt er toch iets niet? En we lezen nu vanmorgen in onze tekst dat de bruid van de Heer Jezus Christus bidt. Kom, Heer Jezus. Waarom doet ze dat? Nou, laat ik het eerst maar eens even anders aanvliegen vanmorgen, gemeente. Laat ik maar eerst gewoon die vraag aan u, aan jou en aan mezelf stellen. Wanneer heb je voor het laatst gebeden om de komst van de Heer Jezus? Heel bewust dan. Je uitzag naar zijn komst. Denk eens even na. Is dat misschien heel lang geleden? Of zeg je misschien vanmorgen, ik heb er eigenlijk nooit zo bewust bij nagedacht om dat te bidden? Nou, laten we eens even van dat laatste uitgaan. Dat gebed van de Heer Jezus om zijn komst, dat eigenlijk niet zo aan de orde is in ons leven. Dan is het vanmorgen wel ontzettend belangrijk, gemeente, om onszelf ook een volgende vraag te stellen. Van hoe komt dat dan? En dat kan twee dingen in ieder geval betekenen. Het eerste kan zijn dat je dit gebed niet bidt omdat er geen band is met de Heer Jezus, de bruidegom. Dat je hem niet kent. Dat je in geestelijk opzicht zonder hem leeft. Dat je in bijbels opzicht nog dood bent door zonden en misdaden. Nee, dan heb je ook geen reden om te verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dan zou ik vanmorgen wel willen, gemeente, dat u beseft wat het betekent dat Jezus straks komt. Want dan leert de Bijbel dat we hebben te vrezen voor zijn komst. Want als Jezus komt, dan lees ik in het Bijbelboek Openbaring wat Johannes gezien heeft. Dat alle onbekeerden tot grote schrik zien dat hij komt. En dat ze roepen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. En dat ze zeggen, De grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Dus als je niet tot die bruidskerk van de Heer Jezus behoort. Als je wel in de Maranatha-kerk zit en wel lid bent van de Maranatha-kerk hier op Urk, maar niet door wedergeboorte en geloof aan de Heer Jezus verbonden bent, dan heb je reden om te vrezen. En dan komt er straks nog een heel duidelijk woord voor u en voor jou. Maar dat bewaar ik even voor straks. Dus het ene kant kan zijn dat je de Heer Jezus nog niet echt kent. Maar het kan ook zijn dat er wel die kennis aan de Heer Jezus is. Dat je wel iets hebt van wat die bruidskerk van de Heer Jezus toch als haar fundament heeft. Dat ze leeft dankzij de bruidegom die naar deze wereld is gekomen. Die zijn leven heeft gegeven om haar als bruid te werven. Kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Die dat toevlucht nemen tot het bloed van de Heer Jezus in je leven kent. Met al je zonde en met al je schuld. Maar dat toch dat gebed om de komst van de Heer Jezus. In ieder geval, laat ik het dan maar zo even zeggen vanmorgen. Op de achtergrond is geraakt. Dat je dat niet vaak bidt. Of dat je dat misschien helemaal niet bidt. En dan is nog weer de vraag, gemeente, hoe komt dat? Je moet dan toch zeggen dat we wat van onze plaats zijn afgeraakt. Want we horen hier de geest en de bruid zeggen, kom. Hoe komt dat? Is de liefde tot de Heer Jezus verflauwd? Zijn we afgedwaald? Is er een zonde, een boezemzonde die we misschien zo aan de hand houden en die de gemeenschap met de Heer Jezus verstoort? En als die verstoring er is met de gemeenschap van de Heer Jezus, dan werkt dat door ook in het gebed om de wederkomst en in het verlangen om zijn komst op de wolken van de hemel. En dat zien we in dat Bijbelboekje, het Hooglied in het Oude Testament, dat de bruid, en daarin is de bruid van de Heer Jezus ook getekend. Daar zien we iets van de praktijk van het geestelijke leven. Daar laat de Heilige Geest ook zien dat het in het leven van de bruid van de Heer Jezus zo kan zijn. Dat je achterop raakt en dat je achteruit raakt in de genade. Signalen ervan? Het gebedsleven is niet meer zo intensief. Je bent druk met van alles en nog wat. Met je werk, met je gezin. Misschien wel met dingen in de kerk. Maar uiteindelijk die omgang met God, die persoonlijke verborgen omgang met God, die wordt minder of wordt alleen maar iets voor de vorm nog in je leven. Kijk, en dan hoort u vanmorgen, gemeente, in deze adventsroep van de geest en de bruid, een oproep toch om terug te keren tot de Heere Jezus Christus. De Heer Jezus zegt het ook tegen een van de gemeenten. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dan hoort u vanmorgen in dit woordje kom. Dat verlangen van de bruid. De Heilige Geest die wil dat verlangen opnieuw in u en in jouw hart dan weer opwekken. En hij wil je tot belijdenis van je zonden brengen. En hij wil je weer brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Om te belijden. Heere, ik ben afgedwaald. Wilt u zelf in mijn hart die vurige liefde tot u weer opwekken? Zoals de bruid in het Hooglied dat ook heeft ervaren. Dat de liefde weer ging opvlammen in haar hart. En dat je zo vanmorgen in de kerk zit met het gebed. Heere, laat uw Heilige Geest dat in mijn hart doen. Kijk, en dan vind ik het zo bemoedigend vanmorgen, gemeente, dat in onze tekst de Geest allereerst staat. En dat de Heilige Geest, en zo mag je dat ook lezen en uitleggen, dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat die bruid gaat bidden, kom. Want de Heilige Geest brengt je toch tot bekering. En de Heilige Geest die legt toch de band met de Heere Jezus. En de Heilige Geest die maakt de Heere Jezus toch groot en heerlijk voor je zondaars hart. En diezelfde Heilige Geest, die wil ons ook hier op die plek voor de Heere Jezus brengen, dat we ons gaan schamen. Heere, wat heb ik gedwaald als een schaap in het rond. En diezelfde Heilige Geest, die laat me dan weer zoveel van die bruidegom zien. Van zijn liefde, van zijn trouw en van zijn genade. Dat hij mij niet afschrijft en dat hij mij niet afwijst. Dat ik me alleen maar kan verwonderen over zijn ontfermende liefde. Wat een bruidegom is deze Heere Jezus Christus. Dan komt er weer plaats voor de gemeenschap met hem. En voor de omgang met hem. En dan komt er ook weer plaats voor dit gebed, toch? Want als je hier de liefdesgemeenschap van Jezus proeft, dan verlang je toch naar meer. Dan verlang je toch ook bij tijden naar die volkomen gemeenschap. Dat ik nooit meer bij hem vandaan hoef. En dat ik nooit geen zonde meer kan doen, waardoor ik die breuk weer aanbreng van mijn kant in die gemeenschap met hem. Kent u het gemeen? Dat er soms van die momenten zijn in je leven dat je van de zonde verlost wilt zijn. En zeggen, Heer, ik wil u volmaakt dienen. U volmaakt zien van aangezicht tot aangezicht. En dat u volmaakt de eer ontvangt. En niet alleen in mijn leven, maar in heel deze wereld. Waar zoveel onrecht en ongerechtigheid is. Waar het lijkt alsof het allemaal maar door kan gaan. De bespotting en de verachting van koning Jezus. Het recht, ook het recht van God dat vertrapt wordt. Je zegt, Heere, wanneer komt die dag? Nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daar is geen zonde meer. Daar is geen ongerechtigheid meer. Ja, de biddende geest wil ons vanmorgen tot dat gebed brengen, gemeente. Kom, Heere Jezus. En de Heilige Geest die doet dat ook, gemeente, door ons te laten kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt in deze wereld. We steken ons hoofd toch niet in het zand. Als je alleen maar de afgelopen week alweer bekijkt wat er allemaal gebeurd is daar in het Midden-Oosten. Met de val van het regime van Assad. Met alle verwarring en onrust die dat met zich meebrengt. Maar dat ook ons laat zien dat de groten in deze aarde uiteindelijk ook omvallen, zou je kunnen zeggen. En dat zo het regime als een katenhuis ineenstort. Wat doen we met de berichten die we horen en lezen? Kijk, denk ik wel eens het journaal. En dan zeg je wel eens allemaal ellende. Maar brengt dat ons ook op de knieën? Kom, Heere Jezus. Ik hoor de voetstappen van de heiland. In al die berichten uit het Midden-Oosten. In al die verwarring in ons eigen land. In die toename van de ongerechtigheid. Hoort u de voetstappen van de Heere Jezus, de bruidegom. De Heere Jezus zegt in een van de gelijkenissen, als u deze dingen hoort en ziet, zo heft uw harten omhoog. Want uw verlossing is nabij. Dat is de toekomst van de kerk van de Heere Jezus hier op aarde. Ouderen en jongeren, wat doen we met de nieuwsberichten? Of we dat nou in het RD lezen of in het ND of op nu.nl. Hoe verwerk je die berichten? De Heilige Geest die wil je laten zien dat de Heere Jezus bezig is om te komen. En de Heilige Geest wil laten zien dat het onrecht en de ongerechtigheid in deze wereld, ja zeker toeneemt en erger wordt. Maar dat er een punt komt dat de Heere straks zal ingrijpen en zal oordelen. Want hij komt om de aarde te richten. De bruid van de Heere Jezus, die gaat leren om al die berichten in deze wereld zo te verwerken. Dat ze daarin het verlangen gaat horen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Christus is bezig om te komen. Ja, zegt u, maar ik heb nog wel een ander punt. Nou, dat mag. Probeer maar even met u mee te denken, omdat dingen soms ook in mijn eigen hart leven, gemeente. U zegt, ja, dat verlangen naar de wederkomst, dat is er op sommige momenten en bij tijden zeker wel. Als ik zie alles wat er in deze wereld gebeurt, en soms wat er ook in mijn eigen hart en in mijn eigen leven aan de hand is. Maar er is nog wel iets wat me tegenhoudt, waardoor het zo moeilijk lijkt voor mij om te bidden. Kom, Heer Jezus. Dan zie ik vanmorgen in gedachten een vader of een moeder hier in de kerk zitten. Of een bebe of bes, opa of oma, hoe je het maar wilt zeggen. En die denkt aan een kind. Een zoon of een dochter of aan een kleinkind. Die de keuze gemaakt heeft om niet langer met de Here te leven. En een eigen weg door dit leven te gaan. En als je dan bidt om de wederkomst van de Heere Jezus. Dan lijkt het wel alsof je bidt, zo zei iemand dus een keer tegen me. Om de verkorting van de genadetijd voor je eigen kind of voor je eigen kleinkind. Maar ik weet ook van mensen, broeders en zusters in de gemeente, die zich zorgen maken, niet om hun kinderen, maar om hun eigen vader en moeder, van wie ze nog nooit hebben begrepen en hebben gehoord, dat ze ook echt de zaligheid in de Heer Jezus hebben gevonden, dat ze met al hun kerkelijkheid nog onbekeerd voortleven en oud zijn geworden. En dan bidden om de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zou je haast toch geneigd zijn om te zeggen, Heer Jezus, stel het nog even uit, totdat hij of zij tot bekering is gekomen. Of die collega, die vriendelijke, die meelevende collega. Je kunt geen betere treffen, maar hij kent Jezus niet. En dan bidden om de wederkomst. Of je loopt, misschien doet u dat wel in deze tijd van het jaar, in een drukke winkelstraat op een van de kerstmarkten. En je ziet al die mensen bezig, duizenden, duizenden, duizenden mensen. Zijn allemaal druk in de weer, allemaal bezig. Maar als je beseft dat ze allemaal hun ziel voor de eeuwigheid hebben. Dan denk je wel eens, hoeveel zouden er zijn die echt de Heer Jezus kennen? En hoeveel zouden er zijn die hem niet kennen? We hoeven niet te oordelen. Dan voelt u die bewogenheid. En als Jezus dan vandaag zou komen, kun je dan wel bidden. Kom, Heer Jezus, als je denkt aan al die mensen. Kijk, het laatste stukje van de tekst, ik kom daar zo op terug. Gaat daar nog iets dieper op in. Maar ik zou er dit even nu van willen zeggen. De apostel Petrus die zegt het zo heel kernachtig. God vertraagt de belofte van de wederkomst niet. Met andere woorden, God stelt het niet zomaar uit. Maar hij is langmoedig, vol van geduld over ons. Hij wil niet dat enige van ons verloren gaan. Maar dat zij allemaal tot bekering komen. Kijk, en daar mag u de vinger bij leggen. Juist in dit gebed. Om de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat mag dringen tot een intensivering. Ook van het gebed voor allen die u lief zijn. Of die u kent en die u niet kent. Maar die Jezus nog niet kennen. Opdat straks het huis van God vol zal worden. En dat zal het zijn, gemeente. Er zal straks niemand gemist worden. Kijk, bidden om de wederkomst van de Heere Jezus, zegt Spurgeon. Die bekende prediker uit Londen, weet u wel. Bidden om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat betekent ook dat je nog meer bewogen wordt met mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dus een echte Maranatha-gemeente heeft juist oog voor mensen in en buiten de gemeente die zonder de Heer Jezus leven. En vandaar dat sommigen de tekst ook zo hebben uitgelegd dat kom in onze tekst niet gericht is tot de Heer Jezus, maar tot alle mensen om ons heen. En dat is, in ieder geval is dat een Bijbelse gedachte. Want wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus die dringt ons. Is dat ook in u en jouw hart zo? Dat de liefde van de Heere Jezus je dringt om de Heere Jezus aan te prijzen als de zaligmaker van zondaar? Ja, zegt u me, dan heb ik nog wel een ander punt. Bidden, kom Heere Jezus. Als je nou jong bent, hè, je hebt allerlei plannen en je denkt aan je eigen huisje en je eigen trouwdag die je wilt doen. En je denkt misschien wel aan de geboorte van een kind of van een kleinkind. Dan zeg je, ja, dat wil ik toch eigenlijk graag allemaal nog wel meemaken. En daar wil ik toch ook nog wel van genieten. Kan dat niet belemmerend werken om dan te bidden? Kom, Heere Jezus. Misschien zegt wel iemand hier in de kerk, ja, dit gebed is meer een gebed voor mensen die aan het einde van hun leven gekomen zijn en die weten dat ze al spoedig gaan sterven. Ja, maar dat staat er niet bij in de tekst van morgen. Hè? Dat voor het oudere deel van de bruidsgemeente van de Heere Jezus is, die bij wijze van spreken al met één been in het graf staat. Het is de bruidskerk van de Heere Jezus, dus ook de jongeren. Bidden om de wederkomst van de Heere Jezus betekent dan dat je het leven hier op aarde dan eigenlijk maar een beetje, nou ja, zo belangrijk is dat ook allemaal weer niet. Het gaat om de wederkomst. Zo zou ik het niet willen zeggen vanmorgen, gemeente. Juist als je leert bidden, kom Heere Jezus, zie je hoe belangrijk de tijd is die je van God nog krijgt hier op aarde. Om je roeping als christen uit te stralen naar anderen toe. Als vader en moeder in je gezin. Om je kinderen te laten zien dat de Heere Jezus de bruidegom is. En dat het zo heerlijk is om tot die bruid van hem te mogen behoren. En dat juist dan in de opvoeding de drang nog sterker wordt. Dat ze ook zelf de Heere Jezus Christus zullen leren kennen. En dat ze straks hem ook kunnen ontmoeten. Ja, dat ze ook tot die bruidskerk van de Heere Jezus zullen behoren. Dus bidden om de komst van de Heere Jezus, dat betekent niet dat je moet zeggen, ja, eigenlijk mag ik niet meer genieten van wat de Heere nog geeft in de komende periode. Of zo belangrijk is dat niet. Alles komt dan in het licht te staan van die grote dag en van die bruidskerk. En God is bezig, ook in mijn nageslacht, om te werken toch. Dan mag je toch aanhoudend om bidden. God wil dat toch ook nog gebruiken. Daarom, bidden om de wederkomst van de Heere Jezus betekent trouw je roeping volgen als christen. En de voetstappen van de Heere Jezus drukken in het dagelijks leven. Zijn beeld vertonen. Zodat anderen ook jaloers worden om hem te kennen. Want daar gaat het om. We lezen in de tekst die het hoort zeggen. Kom. Dat wil zeggen, de mensen die het horen, die moeten meegaan bidden. Met andere woorden, dat gebed om de komst van de Heere Jezus, dat gaat vanmorgen gepaard met een indringende, met een rijke nodiging. Want er zijn ook hier mensen in de kerk. En die luisteren misschien thuis mee. Of die luisteren misschien later. Mensen die moeten zeggen, ik ken de Heere Jezus nog niet persoonlijk. Ik ben nog niet bereid om hem te ontmoeten. Mensen die als Jezus vandaag zou terugkomen. Maar stel je voor, gemeente, dat we het kerstfeest niet eens meer halen. En dat Jezus voor 25 december terugkomt. Je dan moet zeggen, ja, maar dan is het op dit moment niet in orde met mij. Dan hoop ik vandaag, ik bid dat vurig uit de grond van mijn hart, dat u en jij in deze adventstijd wakker geschud wordt. En dat je gaat zien waar het op aankomt in dit leven. Om met de Heere Jezus te leven. En door Jezus God de Vader te kennen. En zo voor eeuwig zijn eigendom te mogen zijn. Het is een indringend appel aan het slot van de tekst. Dat staat er niet voor niks gemeen. En daarom kun je dat tweede gedeelte van de tekst ook niet losmaken van het eerste gedeelte van de tekst. Want dat hangt met elkaar samen. Het verlangen van de Heilige Geest en van de bruid naar de komst van de Heere Jezus. Daarin zien we vanmorgen ook dat de Heere Jezus zelf een verlangen heeft voordat Hij komt. Voordat Hij komt op de wolken des hemels, zegt Hij het vanmorgen, gemeente, nog één keer, klip en klaar, nog heel duidelijk. En die dorst heeft, komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Wie dorst heeft. Dat is een Bijbelse uitdrukking. De Heer Jezus heeft zelf op het Loofhuttenfeest, op die grootste, laatste dag van het feest, gesproken. En die woorden gaan terug op de woorden van Jesaja. Zo iemand dorst heeft, die komen en die wil. Die nemen van het water des levens om niet. O alle gij dorstigen, kom tot de water. Dorstigen worden genodigd, gemeen. En wie zijn nou die mensen die dorst hebben? Nou ja, dat kun je ook verschillend uitleggen. Maar als je kijkt naar wat Jesaja zegt, wie zijn nou die dorstigen? Dat zijn mensen die geld uitgeven voor wat niet verzadigen kan. Die geven een hoop geld uit om hun dorst maar te lessen. Maar uiteindelijk ontvangen ze de lessing van hun dorst helemaal niet. Ze worden niet verzadigd. De dorstigen, dat is de mens van nature die overal het leven zoekt, behalve dan bij God. Die zoekt zijn geluk overal. En die geeft er hopen met geld vooruit om zich gelukkig te voelen. Ik weet niet of u de beelden van president Assad hebt gezien van het paleis in Syrië, in Damascus. Maar die man die had een geweldige rijkdom. Heeft er een hoop geld aan uitgegeven. Maar wat blijft er van over als je als vluchteling je land moet verlaten en in Rusland politiek asiel moet aanvragen? Wat blijft er van over, mensen? Van alles waar wij ons geluk zoeken en waar we ons geld aan uitgeven. Ja, dat laat de Bijbel zo heel sterk zien. Een zondaar, dat is een mens die overal zijn geluk zoekt. Maar niet bij God. En daarom wordt u en wordt je genodigd om het echte geluk, het heil te zoeken in deze Heere Jezus Christus. Want dat levende water wat hier bedoeld wordt, dat is het heil dat de Heere Jezus verworven heeft. Dat is het heil dat juist in onze diepste nood voorziet. De nood van onze zonde. De nood van onze vervreemding van God van nature. De nood van onze blindheid. De nood van onze onbekeerlijkheid. Hij heeft erin voorzien. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zijn naam is immers zaligmaker, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Kijk, en daar is de Heilige Geest mee bezig. Door de prediking van het evangelie. Door de prediking ook op deze Adventszondag. De Adventsklokken luiden dat Jezus zal komen op de wolken des hemels. Maar tegelijk klinkt die ruime, die heerlijke prediking van de genade. Beste mensen, wie dorst heeft, die komen vanmorgen en die nemen van het water des levens om niet. Dat is de beste boodschap die er is in deze wereld. En Gods knechten mogen die u verkondigen. En ik mag u en jou vanmorgen dat levende water aanbieden. Met de klem die er in het evangelie ligt. De Heer Jezus die zegt dat tegen die Samaritaanse vrouw. Buiten dit levende water wat ik je aanbied, is er geen leven. En ze zag er eerst ook niet de noodzaak en het nut van in om dat water van de Heer Jezus aan te nemen. Maar gaandeweg werd haar hart ervoor geopend. En dat is nou wat de Heilige Geest wil doen onder de prediking, jongeren en ouderen. Als je er geen belang bij hebt. Als je zegt, laat die dominee nog maar even praten. Of laat die alsjeblieft stoppen, zodat we naar huis kunnen. De Heere zegt vanmorgen. Ik heb je iets te bieden wat je nergens anders in deze wereld krijgen kunt. Ben je daaraan voorbij? Wie kiest overdwaasd voor het levende dood? Evangelie klinkt vanmorgen, gemeente. In de tijd van het Nieuwe Testament, dan had je op de markt waterdragers die water verkochten. Water was natuurlijk een heel schaars artikel in die tijd, in het Nieuwe Testament. En op de markt kon je dan water kopen. Dat kunnen wij ons natuurlijk niet voorstellen, dat je het zo uit de kraan kunt halen. Maar die waterdragers die verkochten dat water. Nou, dat beeld zit er misschien wel een beetje achter. In wat de Heere Jezus hier zegt. Zo iemand dorst heeft, die koopt. Die nemen van dat water des levens. Om niet. Op de markt moest je er veel geld voor betalen. Was het een duur artikel. Maar bij Jezus is dit levende water gratis. Voor niks. Helemaal voor niks. Waarom zou je eraan voorbij gaan? Waarom zou je zonder de Heere Jezus het kerstfeest tegemoet gaan? Als er iemand hier in de kerk is. Als u of jij dat bent. Laat je er vanmorgen van overtuigen. Dat één ding het belangrijkste is. Dat het weer goed komt tussen God en je ziel. Dat je de gerechtigheid van de Heere Jezus heel persoonlijk kent. En dat wil de Heilige Geest nou werken. Ook vanmorgen onder de preek. Je dat gaat zien. Je dat gaat merken. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? En dan is hier het antwoord. Deze Jezus, die het levende water schenkt. En als je daarvan mag proeven, gemeente, en als je daarvan mag smaken, dan wordt het wonder zo groot dat God je genadig is. En dat God je de ogen geopend heeft voor wat echt geluk brengt en voor wat echt zaligheid geeft. Dan wil ik ook niet meer drinken van die andere bronnen van de wereld waarin ik eerst misschien helemaal opging. Want de mens kan overal zijn geluk proberen te zoeken. Dat kan in geld en in goed zijn. Dat kan in vormen van verslaving zijn. Drank, seks en noem allemaal maar op. Drugs zelfs. Het is ook allemaal op Urk volop verkrijgbaar. Maar als de Heilige Geest je laat zien. Wie deze Jezus is. Dan ga je in hem de echte vreugde proeven. Komt er ook het verlangen om bij hem te zijn. En als je met hem leeft, ik zei het net al, dan ervaar je er ook iets van. Hoe elke keer die gemeenschap met hem hier onderbroken wordt. En dan ga je er naar verlangen. Om hem straks te ontmoeten. Dan ga je uitzien naar de bruidegom. Zoals dat Urker vrouwtje daar in het monument bij het kerkje aan de zee uitziet over de zee. Omdat ze uitziet naar de komst van de man of zo. Kijken we zo uit naar de Heer Jezus gemeente. Moeten we het misschien weer leren. Om echt Maranatha gemeente te zijn. En zullen we elkaar daarin aansporen en bemoedigen. Om uit te zien. Naar de komst van de Heere Jezus Christus. Bid u, bid jij vanmorgen mee, gemeente. Het is de laatste nodig. Op de laatste bladzijde van de Bijbel. Het zou zelfs kunnen, ik weet het natuurlijk niet. Dat het de laatste nodiging is die u of jij hoort. Ik hoorde in mijn jeugd nog alles zeggen. Elke kerkdienst kan de laatste keer zijn. Dat kan ook van de kerkdiensten van vandaag. Jezus kan terugkomen. Nog voor het kerstfeest. Nog voor de komende zondag. En als ik sterf, dan is de genadetijd ook voorbij. Daarom nog één keer. Die nodiging. Kom, want hij komt.